Kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen dus naar hun eigen dienst gaan. Dankjewel. Het is mooi om deze ochtend in jullie midden te zijn. Ik mag jullie ook de groeten overbrengen vanuit Emmen. En het is ook mooi om met elkaar verbonden te zijn. Misschien heb je het idee, ben ik verbonden met Emmen? Nou, deels zijn we wel met elkaar verbonden. We ontmoeten elkaar regelmatig. Dat is natuurlijk ook een beetje in de familie. De Storvogelfamilie, om elkaar te zien. En het is mooi om ook te zien jullie mooie, prachtige, nieuwe plek waar jullie zitten. Echt fantastisch. Ook iets om heel dankbaar voor te zijn. En deze ochtend heb ik als thema chockerende woorden. Want als je kijkt naar het leven van Jezus, dan heeft hij heel vaak chockerende woorden te vertellen. En dat is op zich best wel apart, want als je kijkt naar de droom van God, naar de droom van Jezus, dan was het dat hij in elk land, in elke stam, bij elke taal, dat hij mensen, een volk wilde vergaderen die zijn gezin zou zijn. En dan kun je maar beter niet komen met te chockerende woorden. En toch vertelde hij ze en zijn ze opgeschreven en lezen we ze nu nog steeds. En zo zei hij een keer van dat je je vijanden lief moest hebben. Nou, dat is nogal wat. En je moet niet alleen ze lief hebben, maar ook nog voor ze bidden. Nou, ik weet niet hoeveel van jullie voor je vrienden bidden. Maar ik weet dat in Nederland heel weinig mensen voor hun vrienden bidden. Laat staan voor je vijanden. En dan moet je ook nog eens ze lief hebben. Als Jezus echt zo'n wereldwijde beweging op gang zou moeten zetten, is het veel handiger om te zeggen, weet je, als je een vijand hebt, als iemand iets heeft aangedaan wat absoluut niet mag, dan kan je ze veel beter proberen hun levens kapot te maken en ze zo moeilijk mogelijk te maken. Dan zouden mensen denken, ja, of niet soms. Of als het heeft over vergeving, hè, dan vragen ze van, hoe vaak moet je vergeven? Moet dat 1 keer of 2 keer of 5 keer of 10 keer? Nee, Jezus zegt, je moet elke keer weer vergeven. Elke keer, ja, elke keer weer. Is dat dan niet veel te heftig, veel te moeilijk? Heer Jezus, klopt dat wel helemaal? En toch zei Jezus die woorden. Op een ander moment, dan heeft hij het over echtscheiding. En hij vertelt daar wat dingen over. En dan zegt de discipelen tegen elkaar, weet je, als dat echt waar is, dan kunnen we maar beter niet meer trouwen. En Jezus' woorden waren vaak chockerend. Over de top. Heftige woorden. En vanochtend wil ik ook met jullie kijken naar een paar van die woorden die Jezus heeft gezegd en die chockerend zijn. En voordat ik dat ga doen, wil ik met jullie een beetje de context schetsen waar die woorden in plaatsvonden. Wat gebeurde er vooraf? En de context is Johannes 6, dus als je een Bijbel bij hebt, mag je die ook erbij pakken. En in Johannes 6 begint eigenlijk met de wonderbare spijziging van de duizenden mensen. Er staat dat Jezus daar op een eenzame plek was en dat duizenden mensen kwamen om hem te zoeken. En waarschijnlijk waren rond de 13.000 mensen en ze luisterden de hele dag naar hem en Jezus had allerlei wonderen en tekenen. En aan het eind van de dag had iedereen honger en er was geen winkel in de buurt. In ieder geval niet voor 13.000 mensen. En de discipelen zeggen stuur ze maar naar huis, maar Jezus die besluit met 5 broodjes en 2 vissen de hele menigte te eten te geven. Ongelooflijk. En je kunt je voorstellen dat dat iets heftigs is. Ik werk zelf bij de 4e musketier, waarschijnlijk wel een beetje bekend hier, omdat Theo hier ook zit en andere musketiers. Maar ik weet wat voor logistieke operatie het is om een paar 100 man te voeden in de wildernis. Daar moet je enorm veel capriolen voor uithalen en allerlei dingen huren en regelen om een paar 100 man te eten te geven. Dus wat Jezus daar deed is ongekend. 13.000 mensen in de wildernis. Allemaal te eten te geven. En in die tijd was eten ook nog veel lastiger dan vandaag de dag. Je had geen koelkast, je had geen diepvries. Dus eten was altijd een issue. Altijd was een issue, hebben we wel genoeg eten voor morgen? En altijd was er eigenlijk ook te weinig eten. En dus zag je eigenlijk ook nooit dat in 1 keer 13.000 mensen te eten kregen. Want dat was eigenlijk praktisch onmogelijk. Dus wat Jezus daar deed was echt gigantisch groot. En de mensen zijn ook vol ontzag erover en ze willen hem tot koning maken. Dat zie je natuurlijk vaker in de geschiedenis. Als iemand het volk te eten geeft, dan wordt hij de koning. En ze willen hem koning maken, maar dat gaat uiteindelijk niet door. Maar je kunt je ook voorstellen dat de discipelen, die de volgelingen waren van Jezus en die naast hem stonden, dat die enorm trots waren. Het waren een beetje de popsterren van die tijd. Je stond daar naast Jezus, iedereen wilde wat van Jezus en jij was zijn vriend. Dus iedereen wilde ook wat van jou. En je zag het gebeuren en je zag de bediening werd alsmaar groter en iedereen praatte erover. En wat was het fantastisch om bij Jezus te horen. Gigantisch mooi. Nou, die avond dan gaan de discipelen weg met de boot en Jezus gaat er even later achteraan. En de volgende dag zijn de mensen op zoek naar Jezus. Want ja, Jezus is verdwenen en ze gaan allemaal op zoek, al die duizenden mensen gaan overal zoeken. En uiteindelijk vinden ze Jezus in Capernaum, een klein plaatsje. En het gaat waarschijnlijk van mond op mond en overal horen ze weer, Jezus is in Capernaum. Dus ze komen allemaal. Ze hebben waarschijnlijk het idee, gisteren hadden we een fantastisch diner. Het toetje is waarschijnlijk ook heel goed. Dus ze zoeken Jezus en ze vinden hem. En als Jezus dan weer die menigte ziet, dan denkt hij bij zichzelf, dit is een goed moment om wat onderwijs te geven. Dus al die mensen komen daar en Jezus zegt tegen hen, weet je, gisteren heb je brood gehad. En gisteren heb je visjes gehad. Maar je hebt weer honger gekregen. En ik heb iets te geven wat veel meer is dan het brood of de vissen. Maar de mensen, ja, die denken van, ja, brood of vissen, wij willen meer. Vroeger was Mozes, die gaf de mensen elke dag manna. Als Jezus dat kan doen, waarom geeft hij niet vaker van dat? Maar Jezus zegt, nee, je moet mij eten. Want als je van mij eet, dan zul je nooit meer honger hebben. En de mensen beginnen een beetje te morren en te doen, hem eten, waar slaat dit op? Dat kan toch helemaal niet? Wat vraagt hij nou? Nou, en dan komt hij gaat steeds verder en het loopt allemaal een beetje uit de hand. En dan komt hij met deze chockerende woorden in Johannes 6, vers 54 en 55. Daar zegt hij, wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Nou, moet jij je eens voorstellen dat jij daar in de menigte zit met je zoontje van 6. En je hoort daar iemand zeggen van, je moet mijn bloed drinken en je moet mijn vlees eten. Dan doe je waarschijnlijk even de oren dicht van, nou, dit moet mijn zoontje niet horen. Of als je het op televisie zou zien, zou je denken, ah, dat is een slechte horrorfilm, laat ik me even doorzetten. En je ziet ook bij de mensen, daar is totale onbegrip. Wat zegt die man? Waar slaat dit op? Zijn bloed drinken, zijn vlees eten, wie denkt hij wel niet dat hij is? Dit is te heftig, dit kan gewoon niet. En langzaamaan beginnen de mensen die op de rand staan weg te lopen. Steeds meer mensen beginnen weg te lopen en weg te gaan. En moet je nou eens voorstellen dat jij bijvoorbeeld Petrus bent of Johannes of een van de andere apostelen. En je staat daar naast Jezus en gisteren was je nog de popster. Hij was nog degene die bij Jezus hoorde, die iedereen te eten gaf, waar iedereen enthousiast over was. En nou zie je de massa verdwijnen. Wat doe je dan? Want weet je, de massa was ook deels hun bescherming. Want er waren genoeg mensen die wat Jezus wilde aandoen. Maar zolang de massa enthousiast was over Jezus, was ook een soort bescherming tegen de Farizeeën of tegen de Romeinen. En wie weet, als ze Jezus zouden pakken, zouden ze ook wel hun pakken. Dus dat de massa verdween, dat de massa wegliep, dat was heftig. En ik kan me zo voorstellen dat als ik Petrus zou zijn, dat ik zou denken van, oh, ik moet nu wat doen. Ik moet nu ingrijpen. Dat hij naar voren zou gaan en zeggen, mensen, ja, jullie ook achteraan, even wachten. We moeten even intern overleg hebben. Blijven jullie even rustig wachten. En dan Jezus meenemen en zeggen, Jezus, ja, kom even mee. Dit kan zo niet. Kijk. Iedereen loopt weg, niemand begrijpt het. Misschien bedoelt u het hartstikke goed, maar dit kan gewoon niet. U moet iets doen. Doe een wonder of geef ze te eten, dat vinden ze altijd lekker. Of vertel een van de verhalen die toch niemand begrijpt, dan blijven ze misschien wel staan. Maar doe in ieder geval iets, want dit gaat helemaal mis. Maar ze doen niks. En ze zien langzaam de mensen uit onvrede weggaan. En als je het leest en je voelt een beetje de tekst aan, dan lijkt het alsof de discipelen ook zoiets hebben van, weet je, het liefst kruip ik weg achter een of andere pilaar en verlaat ik Jezus. Dat is misschien het makkelijkste. Dat is misschien de makkelijkste weg. En Jezus voelt het ook aan. En hij vraagt aan de 12 in Johannes 6 vers 67. Willen jullie soms ook weggaan? Willen jullie soms ook weggaan? Ja, iedereen vertrekt. Als er een moment is om weg te gaan, is misschien dit het moment dat je beter kunt vertrekken. Willen jullie soms ook weggaan? Jezus voelt als geen ander de situatie aan. En weet je, toen ik deze woorden las, toen dacht ik van, aan hoeveel van ons zal Jezus deze vraag ook niet stellen in ons leven? En misschien wel deze ochtend. Wil jij soms ook weggaan? En misschien ben jij een tiener. Groei je hier op in deze kerk en heb je van alles gehoord over het leven met Jezus. En ken je veel vrienden ook in deze kerk. Maar diep van binnen weet je van als ik Jezus wil volgen, dan vraagt het alles van mij. Dan vraagt het mijn complete toewijding, dan vraagt het mij mijn leven, mijn gedachten, mijn gevoelens, dat ik alles moet afstemmen op Hem. En misschien denk je bij jezelf, ja, het leven is eigenlijk nog veel te leuk. De feesten, het drinken, het experimenteren. En eigenlijk ben je al van plan achter die pilaar weg te kruipen. En als het van je ouders mag, zou je hier zondagochtend niet meer zitten. En Jezus vraagt vanochtend die vraag aan jou. Wil jij soms ook weggaan? Of misschien ben jij die man of die vrouw. En elke keer als hier op het podium, of misschien ergens anders, er getuigd werd over een huwelijk wat gered was. Een huwelijk wat helemaal kapot was gegaan door onbegrip of overspel of hele verschrikkelijke, afschuwelijke dingen. Of door een stilzwijgen of door een continue spanning in huis. En je hoorde het verhaal dat God dingen herstelde, dat God dingen nieuw maakte. En dat kon je ontroeren tot aan tranen toe. Wat is God toch groot? God regeert. En je klapte je handen stuk na het getuigenis. Maar nu is het jouw huwelijk. En je weet wel, ik heb mijn vrouw of ik heb mijn man trouw beloofd. Voor God. Voor zijn gemeente. Maar het is nu niet zo makkelijk. En het liefste kruip ik weg achter een pilaar. En Jezus stelt ook vanochtend die vraag aan jou. Wil jij soms ook weggaan? En je antwoord is, ja, eigenlijk wil ik inderdaad weggaan. Eigenlijk zie ik het op dit moment niet meer zo zitten. Misschien ben je in een geloofscrisis terechtgekomen. Door andere christenen of door kerken die jou pijn hebben gedaan. Je vertrouwde mensen, je gaf je hart aan mensen. Je geloofde dat christenen jou niet pijn zouden doen, dat ze je niet zouden kunnen kwetsen. En juist doordat je jezelf hebt gegeven, doet het extra veel pijn dat juist zij jou teleurgesteld hebben. Misschien zijn het wel je ouders. Je ouders die altijd christen waren en waar iedereen tegenop zag. Maar die jou diep van binnen hebben gekwetst. En je hebt bij jezelf het idee van die God, die hoef ik niet. En Jezus vraagt vanochtend ook die vraag aan jou. Wil jij soms ook weggaan? Ja, eigenlijk inderdaad ben ik erover aan het nadenken om weg te gaan. Het kan zelfs zo zijn dat jij helemaal niks met religie hebt, dat je helemaal niks met God hebt, dat je helemaal niks hebt aan die godsdienst. En je bent gewoon weggegaan zonder dat je die vraag hebt opgemerkt. Je bent gewoon gegaan omdat je al die regels en al die dingetjes, je ziet het eigenlijk niet zitten. Weet je, het geloof is mooi. Het is mooi op het moment dat jij van God de vreugde ontvangt. Op het moment dat je ervaart dat God nabij is. Dat je ervaart dat God jou vrede geeft die alle verstand te boven gaat. Als je ervaart dat God dingen doet in je leven die zo bijzonder zijn, zo hartverwarmend zijn. En dan kan je wel opstaan en het uitroepen, halleluja, God inderdaad regeert. Hij is mijn Heer. Hij is mijn verlosser. Hij heeft mij getrokken uit de diepste put. Hij komt toe alle lof en alle eer en alle aanbidding. Maar geloof is vaak zoveel moeilijker. Als daar die vragen komen waar geen antwoorden op zijn. Als er situaties zijn die gewoon moeilijk zijn en je kan eigenlijk niet over die situatie heen kijken. En weet je, deze vraag laat ook iets zien van God. Het geeft een stuk vrijheid. Wil je soms weggaan? Weet je, je bent vrij om te gaan. Je hoeft hier niet te zitten. En als je terug wilt komen, de deur staat altijd voor je open. Het bijzondere is, Petrus die antwoordt op de vraag van Jezus in vers 68. En Petrus zegt daar, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Weet je, van dit antwoord kunnen wij zoveel leren. Want hoe vaak zijn we inderdaad niet gericht op de moeilijke vraag? Of hoe vaak zijn we niet gericht op de moeilijke omstandigheden? Maar Petrus geeft daar een heel ander perspectief op. Want Petrus zegt hier als het ware, ja Heer, ik ben inderdaad van plan om weg te gaan. Ik heb inderdaad op dit moment de neiging om achter de pilaar te verdwijnen en gewoon met de massa mee te lopen. Maar naar wie zou ik moeten gaan? Welke andere plek zou ik naartoe moeten gaan als het niet bij u zou zijn? Naar wie zou ik moeten gaan? En weet je, die vraag mag jij ook stellen in je leven op het moment dat het moeilijk is. Op het moment dat er vragen zijn die je niet begrijpt. Op het moment dat je gekwetst wordt, mag je jezelf die vraag stellen. Naar wie zou ik moeten gaan als het niet Jezus is? Want wie kan er voor mij zorgen als de dingen in mijn leven totaal verkeerd gaan? Wie kan mij vrede geven ondanks de omstandigheden? Wie kan mijn hart vervullen met vreugde, met blijdschap? Om het leven te leven zoals het is bedoeld. Wie kan mij leren te leven zoals het gemaakt is? Wie alleen dan Jezus en Jezus alleen? En weet je, als jij nog nooit bij Jezus bent geweest. Als jij nog nooit weet wat het is om een leven dicht bij Jezus te hebben. Dan wil ik jou vragen, waar heb jij dan gezocht? Waar ben jij dan heen gegaan om het te vinden? Misschien heb je het wel verwacht van je huwelijk, of van je relatie, of van je vrienden. Maar wees eens eerlijk vanochtend tegen jezelf. Heeft dat gebracht wat jij zocht? Heeft dat de innerlijke vreugde gegeven? Heeft dat de volheid van het leven gegeven waar jij zo naar op zoek bent? Of misschien zoek je het in lekker eten en lekker drinken. Een goede wijn, een goed restaurant. Maar is dat dan het leven? Droomde je daarvan toen je als kind droomde over jouw leven? Of misschien is het de sport of de muziek waar je helemaal in kan geven. Maar geeft dat werkelijk de innerlijke vervulling? Weet je, het zijn allemaal goede dingen. Super dingen, fantastische dingen. Maar wees vanochtend eens eerlijk tegen jezelf. Heb jij gevonden waar jij naar op zoek was als je het niet hebt gezocht in Jezus? En dan komen we toch weer uit bij Jezus. En dan is zijn chockerende uitspraak misschien enorm bizar. Drink mijn bloed. Eet mijn vlees. Eet mijn lichaam. Maar misschien is het wel bizar. Het kan best wel zo zijn dat het wel waar is. En misschien spreekt hij niet zozeer over de honger die jij hier hebt in je maag. Maar over de honger die je hebt in je hart. Niet zozeer over een lichamelijke honger of dorst, maar over een geestelijke honger en dorst. En roept hij en zegt hij van, eet toch van mij. Want weet je, misschien weet je het niet. En misschien ben je er wel van bewust en heb je het wel eens gehoord. Maar jij smacht naar God. Jij verlangt naar God. Jij bent zo gemaakt dat jij verlangt naar een ontmoeting met de levende, almachtige God. Je bent zo gemaakt om een intieme relatie te hebben met Hem. Je bent gemaakt om deelgenoot te zijn aan zijn plan. Je bent gemaakt om het leven te vieren in al zijn volheid. En als je daar werkelijk naar op zoek bent, dan zul je bij Jezus moeten zijn. Want alleen Hij kan jouw honger stillen. Alleen Hij kan datgene geven waardoor jij een vervuld leven leidt. En dus is daar het antwoord van Petrus. Naar wie zouden wij moeten gaan, Heer? Afgelopen jaar was er een vriendin van mij die door allerlei omstandigheden in haar leven besloot om de kerk en om God vaarwel te zeggen. Ze had een burn-out gekregen en er liepen dingen in haar familie, gingen helemaal niet lekker. Waardoor ze een afkeer ook kreeg van haar ouders en van het geloof van haar ouders. En ze worstelde met bepaalde vragen van het geloof, bijvoorbeeld over vergeving. En ze zag in haar eigen leven dat ze elke keer als ze vergeving vroeg, dat ze daarna weer vaak weer dezelfde fouten maakte. En ze dacht van ja, als God steeds mij vergeeft, misschien vergeeft hij dan ook wel die man die elke keer zijn kind seksueel misbruikt. En wie zegt dat die man het niet opnieuw zal doen? En daardoor creëerde ze steeds meer afstand tussen haar en God. En op een gegeven moment besloot ze, ik geloof niet meer in God. En ze ging zich verdiepen in het atheïsme en ze zocht allerlei preken op van atheïsten en die inspireerden haar. En door dat hele proces heen, zei ze zelf, werd haar leven eigenlijk steeds meer duister. En het volgende schreef ze naar mij. Uiteindelijk belandde ik op een punt dat ik voor mijn gevoel niets meer had. De wereld vond ik verschrikkelijk. Zoveel pijn. Zoveel leed. Ik kon het niet meer zien. Niet meer horen. Mijn moeder die niet wilde praten. Mijn masker die ik nog steeds ophield wanneer ik op openbare plekken was. Mijn oudste meisje die mijn gemoedstoestand telkens aan het peilen was. Mijn man die voor mijn gevoel bergen moest verzetten om het te ondersteunen. Geen God. Geen hoop. Ik kon niet meer. Alles was zwart. En ik kon alleen nog maar huilen. En op mijn 30ste verjaardag had ik alle visite afgebeld. De kinderen waren elders. En met een slagroomtaart en een fles wijn, à la Bridget Jones' Diary, all by myself, zat ik in bed. Op de iPad was ik aan het opzoeken hoe ik makkelijk kon verdwijnen. Ik wilde denk ik niet echt dood, maar mijn hoofd zat zo vol. Ik kreeg geen rust in mijn hoofd. Alles voelde koud en keel. Er was geen hoop. En misschien was het ook goed dat het straks dan gewoon stil was. Gewoon niks meer. Een vrouw die, waarvan de omgeving zou zeggen, altijd vrolijk. Altijd lachen met haar. Veel energie, veel creativiteit, veel bruising. En toen zij besloot weg te gaan van Jezus, bedacht ze niet, waar ga ik heen? Ze ging gewoon. En uiteindelijk kwam ze daar op die duistere plek. De plek van wanhoop, van duisternis, van kou, van leegte. En uiteindelijk vond ze daar God weer. Maar weet je, jij hoeft niet diezelfde weg te gaan. Jij hoeft niet diezelfde weg te gaan door gewoon weg te sneaken. Stel jezelf die vraag eens, waar zou ik heen moeten gaan als het niet Jezus is? Wie kan mijn leven vervullen? Wie heeft mij lief zoals ik ben? Wie begrijpt mij? Naar wie honger ik echt? En Petrus voegt daaraan toe in deze tekst. Want u spreekt woorden die eeuwig leven geven. Jezus is niet alleen het levende brood die jouw leven kan vervullen. Niet alleen het water wat jouw dorst kan lessen. Hij is ook degene van het eeuwig leven. En misschien zegt eeuwig leven jou op dit moment niet zoveel, maar ik weet dat in ieders leven eeuwig leven op een gegeven moment heel belangrijk wordt. Waar ga ik heen? Wat is mijn toekomst? En Jezus die staat hier. Vanochtend en vraagt aan jou, waar ga jij heen? Blijf je bij mij? Of probeer je misschien als het moeilijk wordt, langzaam naar de rand te gaan en weg te gaan. Ik wil met jullie gaan bidden. De muziek mag ook alvast naar voren komen. En als jij op dit moment het idee hebt van nou, ik moet mijn leven weer terugwenden naar Jezus. Misschien door omstandigheden ben ik langzaamaan stappen aan het verwijderen van Jezus. Maar ik kies er nu weer voor om mijn hoop en mijn leven, om mijn kracht in Jezus te vinden. Dus als dat jouw gebed is, jouw verlangen is, mag je tijdens het gebed zo meteen je hand opsteken. Als keuze naar God toe. Heere Jezus, ik verwacht het alleen van u in dit leven. Laten we samen bidden. Ja, Heer Jezus. Heer, waar moeten we gaan? Als we het niet zouden zoeken in u. Want Heer, u bent het brood. Waar ons hart zo naar smacht. U bent het levende water die ons lichaam kan doorstromen met helderheid en met frisheid. Met vreugde. Met levenskracht. Heer, ons hart smacht naar u. En ik wil u danken dat al zoveel hier in deze zaal hebben gedronken en gegeten bij u. En hun leven en hun voldoening in u hebben gevonden. Als jij in je leven herkent dat jij langzaam aan het verwijderen bent van Jezus. Of misschien ben jij degene die altijd aan de rand heeft gestaan en zodra het moeilijk was, was je weer weg. En Jezus die roept je. En vraagt aan jou, wil jij soms ook weggaan? En misschien is je antwoord deze ochtend, Heer, naar wie zou ik moeten gaan? Want u spreekt woorden die eeuwig leven geven. Ik wil het bij u zoeken. Als dat jouw gebed is, mag je je hand opsteken deze ochtend. Zijn er mensen die dat willen? Ja, God heeft je hand gezien. 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 Dank u wel, Heer. Ik wil u bidden voor deze mensen. Heer, die ervoor kiezen. Misschien wel ondanks de vragen die ze hebben of ondanks de omstandigheden. Om het te zoeken in u. En ik wil u bidden op dit moment dat u hun leven zult vervullen met uw geest. Met uw kracht. Heer, ik wil u bidden dat ze op dit moment bij u zullen eten en drinken en verzadigd zullen worden. Dat ze zullen proeven wat het is om het leven te vinden in u. Heer, ik wil u bidden dat u ze zult vervullen met uw Heilige Geest. Dat ze zullen overstromen van de vruchten van uw geest. Heer, zegen ze met uw liefde. Zegen ze met uw vreugde. Zegen ze met uw vrede die alle verstand te boven gaat. Zegen ze met zelfbeheersing. Zegen ze met zachtmoedigheid en met kracht. Heer, zegen ze met wie u bent. Met uw aanwezigheid, met uw persoonlijkheid. En wilt u maaltijd met hun houden. In de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. We gaan samen zingen.